Tijdens de 3 jaren dat ik met Koen Peters naar Oostende ben gekomen, is hij meestal met de auto aangekomen en niet met de trein. En aankomen in het station, dat is eerst met de trein door de polders rijden. Het landschap klaart open, het wordt vlakker en je voelt gewoon dat de kust, de zee, in de buurt komt. Aan de wolken, aan de hemels. Vaak zijn dat hele fraaie hemels. En dan in het station heb je dat effect, maar dan in het kwadraat, met dan ook die grote kramen, die heipalen die ernaast staan. En dan voor mij een essentiële ervaring van aankomen in Oostende zijn de 2 torens van het station, het oude zeestation, en de 2 torens van Sint Petrus en Paulus.
Ik heb ook het gevoel dat om het even van waaruit je vertrekt in België, als je naar de kust rijdt, dat is altijd 1 rechte lijn. Het is een snelweg en die gaat altijd maar rechtdoor. Op een bepaald moment zie je dat het landschap open wordt, inderdaad de polders, veel minder bomen, koeien van het rode ras. En dan zag ik vaak de trein rijden samen met mij richting Oostende. En dan dacht ik, ah, de Broeke zit daarin. En dan moest ik hem gewoon gaan opwachten aan het station.
Ik moet je niet zeggen dat Oostende een klein steedje was. Ik was een blijke jongetje met een schone krullenkop. Ik werd naar de school gezonden toen mijn 7 jaar bij de nunnetjes in de Kooistraat.
Als ik mij met iemand kan identificeren in Oostende, dan is het wel de schilder James Ensor. Ik ben zelf schilder, maar ik ben ook muzikant. Ik schrijf ook en Ensor schreef ook en musiceerde en componeerde.
Toen mijn schoonmoeder, de moeder van mijn vrouw, een jong verpleegstertje was, dan kwam ze bij Ensor aan huis. En dan zat hij daarboven op de eerste verdieping aan het raam naar buiten te loeren via zijn spiegeltje. En mijn schoonmoeder zei dat hij een vieze, oude, nukkige man was, die zichzelf niet verzorgde, in vettige, zwarte kleren daar zat en eigenlijk amper opkeek naar het jonge verpleegstertje dat daar binnenkwam. Dat is natuurlijk nogal banaal, ik geef het toe, om zoiets te vertellen over de grote schilder, maar zo begint het voor mij.
Mijn identificatie met Ensor, die ging zelfs zo ver dat ik gedurende die 3 jaar mijn baard heb laten groeien. En ik had dat zelf niet door, tot Koen in de manuscripten die toen al aan het ontstaan waren van de roman schreef van Broeke begint er hoe langer hoe meer als Ensor uit te zien. Ik had het echt niet door.
Er liepen rode tippen in Oostende. Vele venters en wivers. En vele liedjes werden gezongen in de Oostendse getallen om ze te plagen en nu te lachen.
James Ensor speelde op een zeer bijzondere manier piano. Een van zijn tijdgenoten beschreef het als volgt. Langgerekt, akelig gehuil, dierlijke kreten en tromgroffel. Dat klopt helemaal niet met de partituren die we van Ensor hebben, want hij heeft muziek gecomponeerd en dat is vrij lastige, technisch moeilijke muziek om te spelen met veel sprongetjes in de linkerhand. Dus dat kun je niet, terwijl je dan ook nog akelig zit te huilen en te trommelen en dat soort van bijgeluiden maken. Maar misschien moeten we dat eens proberen, want hier in de buurt is het atelier van Herzelen, Peter van Herzelen. En die heeft een fantastische collectie piano's. Eigenlijk, Koen, wil ik jou dat wel eens voorspelen, zo'n stukje Ensor. Iets uit La Gamme d'Amour bijvoorbeeld.
Wel, vrienden, ik heb nog een piano hier in mijn camionette staan. En dat is een fraaie pleel.
Is een gestemde piano?
Wel, ze was gestemd, maar ze komt nu van een transport. Dus iedereen weet dat piano's ontstemmen door het vervoer. Hè? Daar ga je een klein beetje rekening mee moeten houden.
We gaan er eens proberen.
Het is een beetje zoals je met paarden omgaat. Piano's vervoeren en zo. Je mag je niet laten doen. Je moet het onder bedwang houden als je een piano verhuist. Want het is heel gevaarlijk. Het staat op een klein karretje. Voilà, dat is een toppiano. Dat is eigenlijk de beste buffetpiano ooit gemaakt in Europa. Dat is een model P van Pleyel. Ja, daar wordt in zeer lovende termen over gesproken in de pianobouwliteratuur. Mario Pizzi, L'histoire du pianoforte, Frans boek. Hij heeft dus 50 jaar bij Pleyel gewerkt. Dat is een oud ex-arbeider van Pleyel en hij spreekt er maar lof over. Hij vindt het echt gewoon een pareltje. Ja.
Maar het is een beetje gek om hier in de kabinet, die van buiten helemaal is versierd met jouw Cowboy Hinks en met jouw graffiti. En met de meester stemmer naast mij, glimlachend van onder zijn hoed. En dan het geraas van het verkeer op de Nieuwpoortse steenweg.
Zeer geïnspireerd door Erik Satie.
Absoluut, ja, ja.
Eigenlijk vind ik deze muziek, als we denken aan de intrede van Christus in Brussel, het is eigenlijk outsider art in mijn opinie. Absoluut. Het is eigenlijk, het is heel moeilijk om het in de 19e eeuwse kunstgeschiedenis te plaatsen. Het staat buiten alles. Het is eigenlijk kunst gemaakt door gekken, zoals in het Guillain Museum in Gent vaak wordt getoond, door gekken, door ongeregelden, door demodie. Dat is eigenlijk zijn grote oeuvre. Maar deze muziek is veel braver. Deze muziek bevat niet dat expressionisme wat we vinden in dat magistrale opus, de intrede van Christus, vind ik.
Er is een goede vriend van James Ensor, Jean Svevo, en die heeft in een hommage aan Ensor een kort stukje geschreven waar hij beweert dat de jonge Ensor, een kind, de jonge man, tijdens het spelen op het strand in de duinen plots op een massagraf is terechtgekomen. Is dat een toeval? Is dat tijdens het spelen of was dat al ergens een graf dat archeologen aan het blootleggen waren? Maar wel is dat sinds dat moment het skelet, de schedel in het werk van Ensor zijn gaan spoken en dat je hem overal tegenkomt, bovenop zijn schildersezel, hij zelf als skelet, hij heeft zichzelf, er bestaat een zelfportret waar hij ligt, dat is dan gedateerd ergens in de verre toekomst, maar dit is hij zelf als skelet. En het gekke is, hij heeft zich ook in verschillende poses geportretteerd als schilder, staand schilderd als skelet, maar nooit als pianist, componist, skelet. Dat schilderij heb ik dan zelf gemaakt en dat heeft vorig jaar in museum gehangen als een soort van voltooiing van het personage Ensor.
Deze prachtige parking die vol staat met auto's is het Mijnplein, maar in Oostende zeggen ze het Mengplein.
Hier liggen overal skeletten, omdat Oostende erg heeft geleden onder de Tweede Wereldoorlog, onder de Eerste Wereldoorlog, dus telkens 4 jaar, maar ook nog eens onder het beleg van Oostende, begin 17e eeuw, 80-jarige oorlog, waar de stad 3 jaar lang belegerd is geweest en waar de Oostendenaars als ratten in de val zaten en uitgehongerd zijn geweest en ook niet de kans hebben gehad om hun, laten we zeggen, doden te begraven. Die liggen dus hier her en der in de ondergrond. Op een bepaald moment is er ook de pest uitgebroken. Die zijn hier gewoon in de grond gezakt. Men heeft niet de tijd gehad om die te begraven. Men had ook niet meer de fysieke kracht om die te begraven. Die zaten dus ook gewoon in die wallen om de stad te versterken. En wat dan ook wel interessant is, er is wetenschappelijk onderzoek op verricht. En blijkt dat dat allemaal jonge mannen waren. En ook vaak jonge mannen in redelijk slechte conditie. Dus eigenlijk met vergroeien. Dus mensen die waar allicht in armoede zijn opgegroeid, maar dan plots groeischeuten hebben gekregen omdat ze in het leger toch net wat beter gevoed zijn geworden. Dus dat kan men allemaal door die beenderen te analyseren te weten komen. Dus als hier ergens een bouwput wordt gegraven, als hier een nieuwbouw komt, als hier wordt afgebroken, komt men elke keer opnieuw skeletten tegen. Oostende is gebouwd op skeletten. En wat ook interessant is, je hebt die befaamde questionnaire de Proust, waar je zo allerlei vraagjes krijgt van je favoriete boek, je favoriete schilderij, je favoriete muziekstuk. En men vroeg aan Ensor ook naar zijn favoriete historisch feit. En hij heeft zonder blikken of blozen, zonder te aarzelen, geantwoord: het beleg van Oostende. En ik geloof ook de roof van de Sabijnse maagden.
Ook in de blijde intocht van Christus in Brussel, het schilderij dat is verhuisd naar Amerika, staat Pietje de Dood. En er is een anekdote dat tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog een granaatscherf door het raam is binnengevlogen en recht in Pietje de Dood in het doek is terechtgekomen. En Gust, zijn knecht, heeft dan gesuggereerd, laat dat gewoon zitten. Wat natuurlijk een fantastisch Ensoriaans idee is. Dus ik denk dat die granaatscherf ook verhuisd is naar de United States.
Meester Ensor, men zegt ook dat het badleven toen veel vrijer was dan nu.
Inderdaad,
tussen Oostende en Mariakerke waren de boden kosteloos. En de liefhebbers mochten ze wentelen in ouderblote flikkers op het strand. Dat werd genaamd Le Bain du Paradis.